Hey daar, wat leuk dat je weer luistert naar de Ik Wil Hiken podcast. Ik ben Rick Mulder, jouw podcasthost en in deze podcast ga ik in gesprek met verschillende avonturiers. Zo hebben we het over hiken, maar vooral over de liefde voor buiten. Het is een feestje, want de podcast zit op plus 20.000 streams. Nog steeds komen er wekelijks nieuwe luisteraars bij, dus bedankt voor alle support. En mocht je tips hebben voor deze podcast, let me know. Je bent aanbeland bij podcast nummer 24 alweer. En in voorgaande podcast ben ik al in gesprek gegaan met onder andere YouTubers, outdoor documentairemakers, Expeditie Robinson deelnemers. En deze keer is het weer tijd voor een onvervalste hiker. Ik ga in gesprek met Friso Wassenaar. De eerste trektocht die hij in zijn leven solo liep was gelijk de PCT. En hij hoort bij 15-20% die hem helemaal heeft uitgelopen. Hoe? Dat vertelt hij natuurlijk in deze podcast. Friso is een ervaren hiker en deelt veel waardevolle tips. Geeft je inzichten hoe je het kan zijn op de trail en vertelt hoe zijn liefde voor het buitenleven is ontstaan. Laten we er maar gelijk in duiken. Heel veel luisterplezier. Nou, zitten we dan? We zijn ergens in middle of nowhere in Drenthe beland. Nou, leuk dat we hier zitten, toch?
Ja, geweldig. Dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
Ja, had al eventjes geduurd.
Drukke agenda's naast elkaar gelegd.
Ja, jij woont toch aan de andere kant van het land en ik woon hier in de buurt.
Ja, Rotterdam is toch een eindje rijden.
Ja, ja, precies. Ja. Voor de luisteraars is het misschien een beetje van, wie ben jij, et cetera. Zou jij dat in het kort kunnen vertellen?
Ja, zeker. Ik ben Friso van Wassenaar. Wij kennen elkaar natuurlijk omdat we via de hike en de outdoors alle twee af en toe wat content maken. En natuurlijk omdat we enorme outdoor fans zijn. En, ja. Ik weet nog dat we toen op een... We waren aan het klimmen inderdaad met mensen van hen. En toen kwamen we erachter dat we alle twee een enorme passie hadden voor lange afstandswandelingen.
Ja.
En zo zijn we volgens mij een beetje wat meer in gesprek met elkaar gekomen.
Zeker, ja. Ja.
En tot de conclusie gekomen dat het misschien wel een heel leuk idee was om deze podcast samen te zetten.
Om een keertje een podcast op te nemen. Nou ja, dat is inmiddels alweer, ik denk een jaar geleden of zo dat was.
Zoiets, ja.
Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, daar zitten we. Nou ja, jij hebt wel, moet ik eerlijk zeggen, wel langere tochten gelopen dan dat ik ze heb gelopen. Ik doe alsof ik met Ik Wil Hiken de trektochten guru ben. Nee, ja. Helemaal niet.
Voor de
doe ik ook helemaal
hier,
niet.
Jullie worden voor de gek gehouden.
Ja, het is een enorme leek is het. Nee, van tevoren bereiden we altijd een beetje de podcast voor. Of in ieder geval heel klein hoor. Een paar vragen die ik je stel. En daar geef jij dan antwoord op. En dan vervolgens heb ik die er eigenlijk nu ook een beetje bij. En je had al aangegeven, ik wist natuurlijk dat jij de PCT had gelopen.
Ja.
Enorme tocht.
Ja, na 4,5 maand heb ik erover gedaan. 4200 kilometer, volgens mij. Voor een grote, enorme tocht, ja.
Ja, ja. En daarbij heb je ook nog
HRP.
Ja.
Voor de Nederlanders de HRP.
De HRP. Ja. En de Walker's Oat Route, daar moet je me eventjes mee helpen.
Ja, de Walker's Oat Route is Oat, Hout. De hoge route voor wandelaars is een alternatief wat ooit is bedacht. De Oat Route, zoals de meeste bergfanaten kennen, is een tourski-tocht die vanaf Chamonix naar Zermatt gaat. En de Walker's Oat Route is er eentje voor in de zomer, waarin je een soortgelijk traject kan afleggen. Ietsje lager, maar je begint in Chamonix of in Zermatt en je loopt naar de andere kant toe. Dus supermooi is dat je het ene punt is de Mont Blanc en de andere is de Matterhorn.
Oh ja.
Ja.
Ja, en die heb je dan gekoppeld met de Monte Rosa dan?
Vanuit Zermatt vertrekken er meerdere wandeltochten. Het is een supermooi gebied natuurlijk met de Monte Rosa groepen. En sowieso dat gebied van Zwitserland helemaal verliefd op. En de Monte Rosa, Tour de Monte Rosa, die gaat vanaf Zermatt naar het zuiden over de Italiaanse grens heen. Dan loop je naar het oosten en dan kom je daar weer het noorden binnen bij Saas-Fee, Zwitserland in. En dan kan je zo een rondje daaromheen doen. En op een gegeven moment aan de noordkant van de vallei waar het Zermatt in ligt, kan je hem vanaf daar weer verder pakken op de Walkers Oat Route. Dus ik heb in alle eerlijkheid, denk ik, 30 kilometer van die route niet gedaan.
Oh, ja.
Maar ik was op zoek naar een iets langere uitdaging. En toen hebben we, volgens mij, ik heb met een hele goede vriend, Maurits, hebben we er in totaal 2 weken over gedaan of zoiets.
Oh, oké. Okay. In totaal. Dus vanaf Chamonix dan helemaal?
Nee, vanaf Zermatt begonnen naar Chamonix.
Oh, ja. Zo. Nou ja, mooi. Klinkt als een hele vette tocht. Ja. Weet je, is dat dan een stukje van de Tour de Mont Blanc ook? Doe je dat dan? Of loop je dan op diezelfde...
Ja, je komt aan op hetzelfde circuit als Tour de Mont Blanc. Dus je loopt, denk ik, 2 dagen over hetzelfde stukje. Alleen, Tour de Mont Blanc had ik ook naar gekeken. En denk ik ook een super vette tocht om te maken voor als je begint met zulke soort wandelingen. Kan je zowel als huttentocht doen als wildkamperen, als je een klein beetje oplet waar je dat precies doet.
Ja.
Maar naar verluid, ik heb het zelf nooit helemaal getest, is die best druk.
Ja.
En de Walkers Oat Route is de ietsje ruigere, ietsje rustigere variant daarvan.
Ja,
en dit was het jaar nadat ik de Pacific Crest Trail had gelopen. Dus toen dacht ik, volgens mij moet ik die hebben.
Ja.
En ietsje langer gemaakt dus door die twee samen te koppelen.
Ja, precies. En daar had je natuurlijk ook al wat ervaring. Want ja, die PCT is natuurlijk een tocht. Kijk, ik heb nu inmiddels... Ik denk 3 misschien geïnterviewd die allemaal de PCT hebben gelopen.
Ja, het begint mainstream te worden, Rick.
De mainstream, hè? PCT is wel een beetje een...
Luisteraars denken thuis, jezus, heb je weer maar zo iemand gepakt?
Maar toen jij hem liep, dat was 2008, zei... Nee, 2018?
2018, ja.
18. Toen was die nog wel minder bekend. Misschien voor de Amerikanen was die al wel heel bekend natuurlijk.
Ja, maar... het zat een beetje... de golf begon toen te nemen, ja.
Ja.
Maar het is nog steeds beperkt, want je kan alleen lopen met vergunning. En de hoeveelheid vergunningen per jaar is beperkt.
Ja.
Orde grootte 2000. Ja. En ik was me daar nog niet helemaal van bewust dat het zoveel mensen het wilden doen. Dus ik wist nog dat die dag dat de vergunningen vrij waren gegeven. Dat ik een paar uur later ging ik inloggen om maar even mijn vergunning te halen. Ik dacht, ik doe het op dezelfde dag, ben ik gelijk goed. En er worden iets van 50 vergunningen per dag vrijgegeven. En toen, zeg maar, de week waarin ik wilde vertrekken, was allemaal geen plek meer. Ik dacht, dit gaat echt veel sneller dan ik had gedacht. Dus toen ben ik ietsje eerder aan me toch begonnen dan ik origineel had gewild.
Oké. Maar er was nog wel plek. Dus.
Er was nog wel plek, maar dat zal nu dus nog erger zijn. Dus ik kan iedereen aanraden die nu erover nadenkt om echt heel goed te kijken wanneer die vergunningen worden vrijgegeven en voor de laptop te zitten.
Ja, en ik begrijp ook wel, ik begreep dan van Ingrid, heet zij. Zij heeft een stuk ervan gelopen en die heb ik ook in de podcast gehad. De allereerste podcast nam ik met haar op, dus dat was wel grappig. En toen was ze dus in de voorbereiding van richting de PCT. En zij vertelde ook dat er nog wel wat... Weet je, er zijn nog wel wat mogelijkheden om alsnog hem te lopen zonder dat je die hele permit hebt voor de hele tocht, zeg maar.
Ja.
Dat er nog wel mogelijkheden zijn. Maar goed, daar weet ik ook het zijn in ieder geval.
Ja, nou, where there's a will, there's a way.
Ja, wat ik zeggen. Ja. Nou ja, vet. Dus dat is alweer een tijdje terug, een tijdje geleden. En kan jij een beetje vertellen aan de luisteraars waarom? Kijk, ik zelf, mijn liefde voor wandelen is denk ik echt bij mijn ouders begonnen. Gewoon mijn ouders namen ons dan mee op, een vakantie waarbij we... ik kom uit een groot gezin, dus het was altijd ingewikkeld om het was minder ingewikkeld als we gewoon naar dezelfde camping gingen, ieder jaar. Dus daar kozen mijn ouders dan voor. Wat ook heel fijn was, want voor iedereen vond het daar leuk. Dus dan, voor de kinderen was het relaxed. Mijn ouders konden daar echt vakantie houden, beetje dat idee. Maar op een gegeven moment merkten mijn ouders ook, toen wij toen al een paar uitgevlogen waren en toen wij een jaartje of 10, 11 waren, toen zeiden ze van, we gaan het opsplitsen. We gaan een week of anderhalf week gaan we een wandelvakantie doen. En de rest gaan we dan naar die camping toe in Frankrijk. En daar is het voor mij een beetje ontstaan. Nooit echt huttentochten of zo met mijn ouders gedaan. Daar namen ze dan niet, ik wil niet zeggen de moeite voor, maar dat deden ze dan niet. Maar wel dat wandelen. Dus dan deden we echt wel flinke dagwandelingen, broodjes mee en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Dus ik weet niet, hoe is dat voor jou een beetje ontstaan?
waar het origineel voor mij echt vandaan is gekomen, is ook natuurlijk vroeg in mijn jeugd. Wij hebben het geluk in onze familie dat mijn overgrootmoeder, dus de oma van mijn vader, die heeft ooit, toen haar kinderen uit huis waren, heeft ze een klein boerderijtje gekocht in de Achterhoek. En die is nog steeds in de familie, waar we dus met al haar nazaten nog steeds heen komen. Dus elke paas en kerst zitten we daar echt met 30 man aan tafel paasvuur te doen. En de kerst daar ook met elkaar te eten. En nou, omdat dat zeg maar zo, het zit tegen de Duitse grens aan in een bos. Dus wat je daar overdag doet, is de hele tijd wandelen met honden. Of spelletjes spelen of in de tuin werken. Maar daar is dat dus heel erg begonnen. Het idee dat het fijn is om met elkaar buiten te zijn en te wandelen. En gewoon rustig met elkaar te praten en van de natuur te genieten. Dus dat heeft er al altijd gezeten. En ik denk de grap is, voor mochten mensen die mij kennen luisteren, dan weten ze het misschien ook nog wel van vroeger, is dat ik was helemaal, hoewel dat wel waar was, had ik niet een enorme wens om grote wandeltochten te maken. Sterker nog, de eerste keer dat ik echt de berg in ben geweest in de zomer, dat was naar de Gran Paradiso in Noordwest-Italië. En ik weet nog dat we daar op een camping stonden en toen gingen we met mijn moeder, met mijn vader en met mijn twee zussen gingen we een bergwandeling maken. We zouden die nacht blijven slapen in een hut. En ik was zeker niet fit vroeger. Dus ik ging, we gaan een wandeling maken naar een hut. Dus ik ben prima.
Welke leeftijd was dit?
Dit was, wat zal ik zijn geweest? Een jaartje of 10, 8 of zo. 7,
weet je niet. Ik ben nog jong dus.
Ja. En het was een best wel pittige tocht in mijn herinnering. Dus ik heb hem, toevallig heb ik hem 2 zomers geleden ditzelfde stuk gelopen. En de zomer daarna vond ik het zo leuk van nog een keer. Dus ik kan iedereen dat gebied aanraden. Om nog even te doorleven, was het nou echt zo zwaar. Maar ik ging daar omhoog en er was zeg maar van die switchbacks, van die haarspeldbochten die helemaal naar boven gaan. Super vermoeiend. En ik dacht echt, wat is dit vreselijk saai en super zwaar. Waarom doe ik dit? Dus ik mijn kont tegen de kribben gooien. En mijn ouders echt gedacht hebben, die Friso kunnen we wel vermoorden vandaag. En ik weet nog heel goed, was er een moment waarop over de 2000 meter heen gingen ongeveer. En het landschap veranderde vanaf van bossen naar meer de grashellingen. Je zag gletsjers in de verte. En opeens hoorde je vreemd gefluit. En als je nog goed keek, bleken dat marmotten te zijn. En we moesten een bergstroompje oversteken. En toen tikte mijn vader me aan en die wees zo naar links. En dan zag je een familie steenbokken staan. En het was alsof er een hele andere wereld daar was. En die avond helemaal uitgeput aankomen in de hut. Waar we dan warme chocolademelk met slagroom kregen. En dat is denk ik voor mij het moment geweest waarop ik dacht van, wat grappig is, want als je me 5 uur daarvoor had gesproken, totaal niet. Het moment geweest waarop ik dacht, oh ja, dit is super tof. Dus ik heb daar hele geweldige herinneringen aan. Maar als ik dit vertel, dan zal mijn moeder dus naast zitten met, ja, maar weet je nog. en ik denk dat het zaadje is geweest dat daarna is gaan doen groeien tot wat ik nu graag doe in de zomer.
Ja. Ja, want hoe oud ben jij nu?
Ik ben nu 29 jaar.
29. Dus jij, en was dat dan, zeg maar, dat je dat daarna altijd wel bent blijven doen, zeg maar? Of was het zo dat je zegt, ja, er is het ook een beetje weggevloeid. En ik heb dat pas later weer een keer een beetje opgepakt. Of ging jij iedere vakantie weer wandeltochten maken?
Nou, in mijn middelbare school heb ik dat niet specifiek zo gedaan. Ik heb wel heel veel geluk gehad, namelijk dat ik in mijn middelbare school elke zomer naar een soort Parent Trap filmachtige jongenskamp in Canada ben geweest. Dus ik heb daar heel veel. Ik ben daar elke zomer een aantal weken geweest, waar ik dan trektochten deed met kano's.
Okay.
Door wild water heen. Dus dat zit ook nog steeds in. Ik probeer wildwaterkajakken weer wat meer op te pakken. Omdat dat heb ik ook veel gedaan vroeger. Dus daar lag de nadruk wat minder op het wandelen. Maar wel op het buiten zijn. Een soort van een tocht maken in de natuur op eigen kracht. Met een groep waar je dan hele relaties mee opbouwt. En ik denk dat ik toen ben gaan studeren. Toen gingen mijn ouders uit elkaar. En mijn moeder vond het toen een fijn idee om. Die vroeg mij toen in de zomer of ik met haar een groepsreis via de SNP wilde maken. Wat een soort huttentocht was in Montenegro.
Ja.
Toen ben ik dat met haar gaan doen, want ik vond het ook wel een fijne manier om het contact met haar goed te houden en onze relatie sterk te houden.
Mm-hmm.
En grappig genoeg is dat het moment geweest waarop ik elke zomer met mijn moeder dat ben gaan doen. En er steeds meer achter kwam van, oh ja, dit is eigenlijk een hele fijne manier om een soort van reset in het midden van een jaar te hebben. Uit de stad, uit een beetje de sleur die je met je vrienden in zit.
Ja.
Maar echt de natuur in, werken, enorm genieten van het samen zijn. En,
ja, vet.
en een soort van rust terugvinden.
Ja, dat is, ja, daar kan ik ook wel heel goed inkomen. En dan is het ook wel lastig natuurlijk, weet je. Tegenwoordig, of in ieder geval voor mij, voor jou zal het nog wel, want jij hebt niet dan je bedrijf erin, zeg maar.
Ja.
Ja, voor mij is dat dan soms zo lastig. Dan hoor ik dit en dan denk ik, ja, weet je. Eigenlijk moet ik dat ook gewoon aankomend zomer, moet ik ook gewoon op pad gaan en dan gewoon mijn telefoon gewoon ook niet meenemen überhaupt.
Ja.
En dan gewoon zo'n tocht lopen. Ook al is mijn huttentocht van een paar dagen. Maar gewoon om eens te resetten. En dan maar even gewoon een fotocamera mee of zo, weet je. Dan kan je alsnog de foto's maken.
Ja, ja, ja.
Maar dan ben je niet zo bezig met, oh ja, en oh, dit is wel tof voor de content of dit is tof, weet je wel.
Ja, het is toch een andere manier om zo'n tocht door te lopen. Ja,
ja. Ja, dan ben je toch nog altijd, sta je altijd aan of zo. Ja, wel mooi hoor. Dat is ook, daar krijg ik toch altijd, wat jij al zei, ik luister, want we hebben net natuurlijk ook al, waar we al even aan het praten, toen zei je al, nou ik luister geen podcast, omdat, in ieder geval outdoor podcast, want dan krijg ik altijd de kriebels en dan wil ik naar buiten.
Ja, klopt. Dat is het negatief trekje wat ik van mezelf vind in ieder geval, is dat als ik zeg maar binnen opgesloten zit en ik weet dat vakantie nog een eindje ver weg is en ik zie dan foto's van mensen die dingen doen waarvan ik denk, oh, dat had ik ook willen doen.
Ja.
Ben ik aan de ene kant heel blij voor die mensen. Maar aan de andere kant denk ik, godver, ik wil dat ook heel graag. Waarom lukt het niet?
Ja, ja, ja.
Dan ga ik opeens alle levenskeuzes die ik tot dat moment heb gemaakt herevalueren. Waarom ben ik daar nu niet in plaats van hier?
Ja, ja, precies.
Niet goed voor mijn gemoedsrust.
Ja, ja. Want wat voor studie doe jij dan? Je zei van, je had het net een beetje over je studie waarin je het heel...
Nee, ik heb werkgebouwkunde in Delft gestudeerd.
Oh, ja.
Maar dat is inmiddels al, drie jaar geleden. Ik ben nu data scientist in het normale leven.
Data scientist?
Dus ik zit
wat moet ik me daar aan voorstellen?
Gaan
we een hele andere kant op ineens.
Ja, dus als jullie ook carrièreadvies willen, dat kan ook in deze podcast. Dat is een soort van data-analyst, maar dan een verdiepende slag erop. Heen. Dus in plaats van dat je naar dashboards en Excel zit te kijken, ben je bezig ook met slimme tooling maken op ongelooflijke grote hoeveelheden data. Daarin lijkt. Dus je moet er wat meer voor kunnen programmeren.
Ja.
En iets meer pragmatischer daarin nadenken.
Ja, 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 ja. Want we hadden het daarover, omdat je zus die... Die is bezig met alternatieve geneeswijzen.
Ja.
Dus dat was dus een beetje zo.
Ja,
daar hadden we toen een beetje.
Klopt, dat het een contrast is tussen verschillende mensen in onze familie.
Ja, 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 mooi. Ja. Ja, grappig toch? Juist mooi.
Ja, omdat, zeker. Ja.
Ja, dat, nou ja, ik kom zelf ook uit een groot gezin, dus dan zie je toch altijd wel grote verschillen. Maar we gaan het weer even hebben over het stukje outdoor natuurlijk. Doe je dat nog steeds met je moeder, die tochten?
Minder. Wat we nu de afgelopen paar keer dat ik dit met haar heb gedaan, dan besluit ze op een gegeven moment om een Airbnb'tje ergens in Zwitserland te huren, vaak in Zwitserland.
Oh,
en
ja.
dan vertelt ze aan ons, aan andere kinderen ook, wanneer ze daar is. En dan zeggen ze, kom maar langs als jullie willen.
Oh,
en dat is dan geweldig. Dus vaak als ze dat doet, dan probeer ik wel een beetje een vinger in de pap te houden met welk gebied het dan ongeveer is. Dat ik dan zelf ook nog een beetje dat kan ontdekken.
Ja.
En vaak is dat in Valais, tussen Chamonix en Zermatt in Zuid-Zwitserland.
Ja, vet hoor.
Geweldig.
Echt een mooi gebied. Ja,
echt super.
Ja, dan is het gewoon, je stapt de deur uit en je loopt de berg in.
Ja, dat, samen ontbijten 's ochtends en dan bij wijze van spreken smeer je samen je boterham, want als je zoveel hutjes zijn er niet. En dan komt iedereen aan de avond terug met die drie verschillende tochten hebben gedaan. En dan zijn we elkaar aan het vertellen, ik ben naar die top geweest. En daar...
Oh, is dan wel dat de hele familie dan probeert een beetje rond dezelfde tijd daar te zijn? Of,
nou, iedereen heeft op een gegeven moment natuurlijk zin in een borrel rond een uurtje of 5, 6 en dan moet gekookt worden.
Ja.
Alleen het is juist leuk dat iedereen met verschillende verhalen thuis kan. Ja, dus mijn moeder is dan een doldwaas aan het vertellen over de verschillende bloemen, zoals Turkse lelies die ze is tegengekomen.
Ja.
En anjers. En ik ben dan aan het vertellen over hoe ik tot aan de gletsjer ergens ben geweest. En
mooi.
Leuke verschillende manieren om te genieten van het
bergen. Ja. Ja. Vind je het dan ergens jammer dat je dan die 1-op-1 tocht met je moeder dan niet meer maakt? Is dat iets wat je dan nog wel weer zou willen doen? Of zeg je van, dat hebben we gedaan in het verleden, maar dat...
Nee, ik vind dat niet jammer in de zin van dat ik het echt mis. Ik vond het op dat moment enorm waardevol en ik denk dat ik nog steeds zou hebben. En ik vind nu gewoon heel fijn dat we af en toe nog steeds die tijd samen hebben in de bergen. Want het is toch een hele fijne manier om verbinding met elkaar te zoeken. En je hoeft niet met elkaar de hele dag te zijn om die verbinding te krijgen. Maar het feit dat je met z'n allen daar soort van weer tot rust aan het komen, dat helpt ook al heel erg.
Ja.
Plus, er zijn gewoon, als ik in de bergen ben, dan heb ik enorme drang om bepaalde dingen te doen. En die kan zij gewoon niet meer.
Nee.
Tegelijkertijd vindt zij het wel fijn voor mij dat ik dat kan.
Dat hele avontuurlijke. Of ergens een keertje in een kletterstijl te doen. Of dat soort dingetjes.
Of gewoon hele lange tocht tot zo hoog mogelijk te maken. Ik zie de bergen is voor mij altijd een beetje een speeltuin. Weet je nog dat je vroeger een bepaald videospelletje speelde. En dat er bepaalde stukjes van de kaart nog zeg maar schimmig waren. Omdat je die nog niet had ontdekt. Nou, dan vind ik het geweldig om soort van die stukjes te ontdekken. En langzaam de wereld te vergroten. Hè? Dus ik heb een paar jaar geleden ook C1-cursus gedaan bij NKBV, zodat ik ook over gletsjers kon. Want voor mij was het namelijk tot nu toe altijd, ik kom aan de voet van de gletsjer aan of halverwege de gletsjer. En daar stopte dan het wandelpad. En dan dacht ik, ja maar ik wil dat stukje van de kaart ook ontdekken. Dus dat is een beetje de volgende.
Ja, en doe je dat dan al? Of, nou, heb je het al wel gedaan? Ook zelfstandig?
Ik heb al één keer zelfstandig gedaan, alleen zo'n cursus is 1 week lang. En daarin heb je beperkte ervaring geleerd om je echt uit sommige situaties te redden.
Ja.
En wat het ding is met gletsjer lopen is, je kan heel veel. Je kan ook heel veel met die basiskennis. En vaak gaat het goed, maar als het fout gaat, dan ben je echt heel erg de zak als je niet precies weet wat je moet doen. Nou, dus je kan beter wat rustiger, meer ervaring op doen voordat je dat echt gaat doen. Dus deze
moet je
zomer
die gletsjer, je moet natuurlijk die gletsjer spleten en dan ook gewoon weten van dit is de beste route langs die gletsjer spleten, et cetera.
Ja, maar
ik heb ook C1 cursus gedaan.
Ja, maar niet alleen dat, maar op het moment dat iemand er wel doorheen valt, dan moet je in een fractie van een seconde jezelf kunnen vastzetten.
Ja.
Die ook. En dan hangt hij daar vervolgens. Ja. En dan moet je hem er ook uit kunnen. En de realiteit is, vaak heb je ook geen bereik daar. Dus stel, het lukt niet. Is het ook moeilijker om een rescue service in te roepen als je geen transponder bij je hebt. Dus de risico's zijn best wel groot.
Ja.
Maar het mooie hierin ook is, hier verschillen de meningen van iedereen. Dus ik heb een vriend met wie ik dit heb gedaan. En die heeft met zijn tweede spaghetti tour in Zwitserland gedaan.
Oh ja.
Mijn risico-inschatting werkt net iets anders. Dus ik zou dat nu nog niet durven. Dus
dat werd toen ook tegen ons gezegd. Wij waren toen met alle broers hebben dat gedaan.
Ja.
Dus met z'n vieren. Vet. Ja, dus dat was in 2018, 2019. Daarna kwam hitte corona natuurlijk. Kon het allemaal niet. En wij hebben toen nog heel lang gereisd. En mijn oudste broer die heeft nu long covid, dus die kan het niet helemaal aansluiten. Dus je hebt dan een beetje nu van oké, wanneer gaan we dat nou doen? Maar we zeggen het eigenlijk wel steeds tegen elkaar van we moeten echt een keertje toch nog weer wat gaan oppakken. Maar weet je, iedereen gezinsleven en druk.
Yeah.
Weet je wat dat? Maar toen hebben we wel advies gevraagd nog aan onze gids destijds, weet ik nog, net voordat we ermee klaar waren. En die adviseerde toen van ga anders gewoon die spaghetti tour doen. En dan kijken of je een gids mee kan. Die dus wel niet per se, weet je, je hoeft niet per se een gids zoals ik, zeg maar.
Ja, niet iemand die je alles leert.
Ja, maar meer iemand die je de juiste paden laat zien. En die je misschien nog wel wat extra skills kan leren gedurende de...
Ja, ik geloof dat inderdaad, dat ga ik deze zomer ook doen.
Vet.
Ja, daar heb ik heel veel zin in.
Waar ga je dat doen?
Dat gaan we doen in Oostenrijk.
Oh ja.
In de buurt van een Zulde. Maar dat moet ik dus nog afweten te wegen met beeldwater, kajakken.
En nog
lange afstand hikes die ik graag wil doen. Het lijstje neemt maar toe.
Ja, vet hoor. Het is altijd mooi om het over die PCT te hebben. Want voor veel mensen is het toch, het is toch aan de andere kant van de wereld. En voor veel mensen is dat toch een beetje de holy grail of zo. Zo van, dat moet ik een keertje doen.
Ja.
Hoe kwam jij er zo op van, ik wil die PCT gaan doen? Wat een bepaalde...
Waar ik studeerde, gebeurde het best wel regelmatig dat mensen een gap year ergens een keer namen. Of sommige mensen doen dat dan voor hun studie. Dat had ik nooit gedaan. En ik was een vroege leerling. En toen dacht ik op een gegeven moment, weet je wat, volgens mij is het ook wel goeie voor mij om zo'n gap year te nemen. Grappig was dat ik niet per se dacht, ik heb daar echt, ik moet dat echt doen. Of ik heb daar echt zin in om te nemen. Maar ik dacht, ik denk dat ik daar wel wat uit voor mezelf kan halen. Dus ik heb toen eerst een half jaar gewerkt. Vervolgens ben ik een half jaar gaan reizen, de PCT. En ik dacht, wat kan ik nou doen met die tijd? En als je dan kijkt om je heen, gaan veel mensen naar Azië, naar Vietnam of Thailand. En daar veel cultuur zien en veel feestjes meemaken. En ik dacht, maar ik wil eigenlijk wel iets doen waar ik echt trots op ben.
Ja.
En toen kwam ik al vrij snel weer terug bij de natuur. Omdat ik weer ging nadenken over wat vond ik vroeger nou belangrijk. En nou, die dingen die ik in Canada heb gedaan, maar ook het wandelen in de bergen. En toen kwam ik op een gegeven moment op het begrip through hikes. PCT was niet de eerste waar ik trouwens op kan. Dat was de Appalachian Trail. Je hebt in Amerika drie Triple Crown is de Appalachian Trail, de Continental Divide Trail en de Pacific Crest Trail. En ik wist van de Appalachian Trail. En via daar kwam ik op de Pacific Crest Trail. En dat resoneerde heel erg met me. Want ik dacht, wauw, dat is... Stel, ik probeer altijd bij zulke soort dingen te denken. Ik weet, dit werkt voor mij en is niet voor iedereen een goede manier. Maar ik probeer altijd te denken, oké, stel, het zou me lukken om dit te doen. Met wat voor soort ervaring kom ik dan terug? Of wat voor soort verhalen zie ik mezelf later in de podcast vertellen? En toen zat ik bij deze denken, ja, dan loop je dus van Mexico naar Canada. En je begint in de woestijn. En daarna ga je opeens naar het hooggebergte. En dan is er een wat lager stuk gebergte. En dan opeens is het vulkanisch terrein met af en toe Lonely Mountain-esque, Mount Doom-esque bergen die opdoemen. Met sneeuwtoppen. En dan kom je in een soort van alpine terrein. En dan ben je in Canada. Oké, dat klinkt eigenlijk heel... Ja, ik weet niet of ik het kan. Ik weet niet of ik het leuk vind, maar... Ja, stel ik zou het leuk vinden, stel ik zou het kunnen, dat lijkt me geweldig.
Ja.
Dus zo kwam ik het op het idee.
Wel heel... En toen ging je veel voorbereiding natuurlijk in zitten.
Ja, voor mij...
Ik weet niet of dat veel voorbereiding bij jou was, maar...
Ja, dat verschilt heel erg. Het is heel grappig als je met mensen praat op de trails. Sommige mensen die zeggen, ja, een maand geleden kwam ik erachter dat ik dit graag wilde doen en hier ben ik.
Ja,
en sommige mensen zeggen, ja, ik ben al 2 jaar aan het trainen hiervoor. En voor mij was het ongeveer het jaar daarvoor. Want ik was natuurlijk aan het denken, wil ik nou een gap year gaan doen? Dat ik dit had bedacht. Dus toen een beetje rustig aan mijn vader en mijn moeder verteld. Die natuurlijk, mijn moeder die zag er niet per se zitten gelijk dat ik dit ging doen. Mijn vader die zei, nou weet je, als jij daar gelukkig van wordt, moet je het lekker doen. Als het meer support daarin. Uiteindelijk vond iedereen het geweldig dat ik het ging doen.
Nou, en is het dan uiteindelijk ook, zeg maar, die angst dat ze dan van tevoren dat bedenken? Is die angst reëel, zeg jij?
Nou, een deel van de angst zit in... nou, natuurlijk inderdaad in...
Een natuurstukje, toch? Gewoon een ongerepte natuur erin.
Ja, kom je wel helemaal terug.
Ja, toch?
Ja, weet je wat ik denk dat de realiteit is van zulke soort tochten, maar ook gewoon wandelen in de bergen überhaupt. Het kan fout gaan.
Ja.
Het kan altijd fout. Ook gewoon als je door een niet zo moeilijke wandeling in de Alpen doet, op het moment dat je per ongeluk over een steen uitglijdt en er is een steile helling naar beneden, dan kan het ook fout gaan.
Ja.
En ik denk dat als je wil wandelen in de bergen, dan zal je dat risico altijd moeten onderkennen. Ja. En bij de Pacific Crest Trail is dat inderdaad nog een stukje meer dan bij heel veel andere tochten.
Ja.
Daar heb ik wel een aantal verhalen over waar ik af en toe terugdenk. Waar ik denk van, oef, dat waren wel taaie momenten, maar wel heel gaaf.
Mm-hmm.
Ingesneeuwd raken in hoog alpien terrein, door diepe beken die best wel hard stromen met sneeuw eromheen, lange stukken zonder water waarbij je wel of niet helemaal weet of nou het volgende bron wel of niet aan het stromen is. Met enorm vage mensen in auto's stappen die een eindje verderaf weer uitpikken. Maar uiteindelijk gaat alles goed.
Ja.
En kom je terug met een geweldige ervaring. En is het daarna ook weer struggelen om weer je terug aan te passen aan het normale leven.
Dat zal wel, ja.
Ja. Dus als je dan hebt over voorbereiding.
Voorbereiding?
Nou, fysieke voorbereiding niet zo. Ik denk dat iedereen zou op dit moment het vliegtuig kunnen pakken en de Pacific Crest zou kunnen gaan lopen. Ik denk dat wat de key to success is voor zulke soort tochten is om heel goed te onderkennen wat je eigen grenzen nou zijn. Namelijk, het is een marathon, het is geen sprint. Dus je hoeft op de eerste dag niet 40 kilometer te lopen. Je kan prima 20 kilometer lopen of 15 kilometer lopen en kijken hoe je lichaam daarop reageert. Dus als jij helemaal niet fit bent, dan zou je daar nu heen kunnen gaan en elke dag 10 kilometer kunnen lopen en daarna gewoon rusten. En dan zou je op een gegeven moment erachter komen dat je fitter wordt en dat komt wel goed. Dus fysieke voorbereiding heb ik niet superveel gedaan. Wel, ik denk een paar weken van tevoren dat ik alvast hier in Nederland heel veel ben gaan lopen.
Oh ja.
Ik denk vooral heel veel gekeken naar wat voor gear ik nodig heb. Dat zijn ook de eerste gesprekken die iedereen met elkaar voert. De eerste paar dagen. Oh, what backpack did you bring? What kind of brand is that? Oh, what kind of shoes are you wearing? Dus het is een soort van first day of school waarbij iedereen super enthousiast met elkaar aan het uitvinden. Why did you choose that? I looked at that too. Maar ook vooral heel erg probeert reëel te kijken naar wat zijn nou de verhalen van mensen en waarom stoppen mensen Ja. Maar ik was, wat ik al zei, ik was niet helemaal zeker of ik het A kon en B leuk vond. En de statistieken waren dat ja maar iets van 20-15% van de mensen die begint, die haalt het einde.
Oh ja.
Ik dacht, oh ja, dus dan is het ook een vrij goede kans dat ik bij die groep hoor die het niet haal. En waarom zou ik het dan niet halen? Ja, omdat het, je hebt geen geld meer, je raakt geblesseerd. Het is mentaal super zwaar. Dus ik heb vooral geprobeerd heel erg op die manier daarin te gaan. Ik denk dat Valko is dat veel mensen die kijken films zoals Wild of die luisteren naar podcasts zoals deze. Mm-hmm. En die komen dan terug en denken, oh, dat is geweldig. Dat is helemaal het einde van de wereld. En alleen maar toffe ervaringen. En dat wil ik ook niet doorhebben dat het ook echt heel erg zwaar is. Ja. En heel erg leuk is. Maar ook heel erg zwaar is om te doen. Dus dat zie je dan ook in de eerste paar dagen dat mensen doldwaas enthousiast zijn. Yeah, no matter what's happening, I'm gonna walk until the end. En dan 4 dagen later, met hun voeten helemaal open van de blaren.
Oh, ja.
Toch besluiten dat ze maar even 2 weken kunnen uitpuffen en dan misschien toch stoppen.
Hij is uitverkocht, helemaal. Expeditie Bulgarije is tot de nok toe gevuld. Met 10 personen gaan we de wildernis in van Bulgarije. Maar omdat hij uitverkocht is, is het tijd voor een geheel nieuwe reis. En dit jaar nog. We gaan deze keer naar Noorwegen. Deze reis komt begin april online op de website. En net als in Bulgarije zal ik hem maar 1 keer organiseren. Van maandag 19 tot en met zondag 25 augustus gaan we de wildernis van Zuid-Noorwegen ontdekken. Dit zal een pilot-editie worden, waardoor de prijs voor deze reis eenmalig heel erg laag ligt. Je overnacht iedere nacht op een andere plek in de natuur. De ene dag maak je een flinke beklimming en de andere dag richten we ons op overleven uit de natuur. Zo ga je bijvoorbeeld je eigen forel vangen en bereid je deze boven je eigen gemaakte vuurtje. Tijdens deze expeditie doorkruisen we de wildernis en gaan we dus van de ongebaande paden af en trekken we de echte wildernis in. Het mooiste is, je kan gewoon met de auto en de boot naar Noorwegen komen. Wil je mee met deze tocht of er misschien meer over weten? Op 2 april organiseer ik een webinar. Jij kan je hiervoor inschrijven. Dit doe je door me even een berichtje te sturen of mijn Instagram in de gaten te houden. Daar zal ik veel delen in de stories. Maar wil je er zeker weten bij zijn, dan kan je dit doen bijvoorbeeld door mij een DM te sturen via Instagram of mail naar rick@ikwilhiken en ik zorg ervoor dat je op de lijst komt. Je hoeft alleen maar even aan te geven, ik wil graag bij Expeditie Noorwegen aanwezig zijn of de webinar aanwezig zijn. Thanks en ik hoop natuurlijk dat jij meegaat naar Noorwegen dit jaar. Woe!
En dan uiteindelijk vaak stoppen. Ja, dat zei Tim ook wel van. Tim Forrest heb ik dan gesproken. Die zei ook van wat je vaak ziet is dan op het moment dat je dan even eraan overgeeft van ik ga nu even rust houden. Dan wordt die rust al wat langer. En dan, oké, nog maar 2 dagen erbij. En op een gegeven moment heb je niet meer de motivatie om die trail op te stappen.
Ja.
Om weer te zeggen van, ik ga weer door.
Ja, maar dat heb je nodig.
Uiteindelijk... Heb je dat gehad onderweg, dat gevoel?
Ja, in beperkte mate wel. Wat voor mij hielp is, ik had een... op een gegeven moment ga je... Of sommige mensen niet, in mijn geval wel, ga je gezelschap zoeken. Je komt er op een gegeven moment in dorpjes achter van... Hey, die ken ik ook van het vorige dorpje. En je komt erachter dat je op hetzelfde tempo loopt. Dus op een gegeven moment krijg je een trail family, zoals dat heet. Waar je met elkaar elke dag loopt. En trail family was voor mij de reden dat ik waarschijnlijk heb kunnen afmaken. Ik kan niet zeggen wat er was gebeurd als ik het niet had gehad.
Nee.
Maar op het moment dat je wat lager in je motivatie bent en de rest loopt wel door, dan ga je daarin mee.
Ja.
En dan praat je erover dat je er even wat lager in zit. Dus wij hadden gedurende die hele hike momenten waarin afwisselend sommige mensen echt in een diepe, diepe soort van sleur zaten.
Oh ja.
En je elkaar doorheen kon helpen. En dat zijn ook hele mooie momenten.
Ja.
Ja.
Dat is toch misschien nog wel, is dat dan niet denk je het belangrijkste tijdens die tocht? Tijdens zo'n tocht? Toch mensen?
Ja,
of de natuur?
Nee, het is leuk dat je dat zegt. Want een brugje die ik als mag zou willen maken naar de HRP. Dat is een van de andere tochten die ik heb gedaan.
Ja, ja, ja.
Het is de Haute Randonnée Pyrénées. Je hebt in, die ligt in de Pyreneeën dus. Je hebt de GR11. Dat is een lange afstandswandeling aan de Spaanse kant van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee door de Pyreneeën. Je hebt de GR10, die loopt in Frankrijk. En de HRP, die loopt er middenin. En die loopt daardoor wat minder veel door dorpjes heen en wat hoger, wat ongereptere natuur. Dus dat klonk voor mij als, ha, dat is in principe gewoon een onderdeel. Dus zo zou de PCT ook kunnen zijn geweest in Europa. Dus die moet ik lopen. Nou, om eerlijk te zijn, ik wilde de Te Araroa lopen in Nieuw-Zeeland nadat ik klaar was met mijn studie. Maar toen kwam corona.
Ja.
Toen kon ik daar niet heen. En toen heb ik bedacht dat dit het beste alternatief was wat ik kan doen.
Wel iets korter alternatief?
Ja, dit duurt ongeveer een maand. Ja. Als je hem snel loopt.
Ja.
Dus toen dacht ik, ja, weet je, ik heb 2-3 jaar geleden de PCT gelopen. Dus de HRP kan ik ook lopen. En ik was in mijn eentje. En het was corona en officieel mocht je nog niet echt Frankrijk in, behalve voor werkdoeleinden. En je moet deze tocht lopen vanaf juli, misschien juni, tot aan augustus. En ik begon hem op volgens mij 25 mei, 24 mei. Dus het was en heel vroeg in het seizoen. En Frankrijk was nog dicht. En ik liep in mijn eentje. Conclusie, er was helemaal niemand. En ik begon in het westen, dat is in Baskenland. En dat is rond die tijd van het jaar staat berucht omdat het gewoon dagenlang regent, regent, regent. Mm-hmm. En het is een tocht die redelijk ongemarkeerd is. Dus af en toe, vooral in Baskenland, waar je van die groene glooiende heuvels hebt, staat er, oké. Je moet hier recht omhoog. En er is ook geen pad. Dus je kijkt op je GPS en denk, oh shit, ik moet hier omhoog. En nogmaals, ik kwam er best veel zelfverzekerdheid in. En ik denk, ja, ik kan dit. Ik heb dit al een keer aan mezelf bewezen dat ik dit kan. Dus het is een maand. Dit is prima. En toen gebeurde wat interessants. En na 4-5 dagen dat ik daar bezig was, elke dag helemaal doorregend. Nou, je herkent altijd Schotland.
Ja, ja, ja,
er is
ja,
niks demotiverender dan nat wakker worden en gelijk na 5 minuten weer nat zijn.
Ja.
Na 5 dagen lang nat geregend, over van die bemodderde groene grashellingen. Want dat was ook dan na 5 minuten over zo'n helling lopen, dan heb je geen profiel meer in je schoenen meer. Dus je slipt de hele tijd weg.
Ja, ja,
je voelt
ja,
alsof je met je over ijs naar boven moet lopen. En dat je ook over het modder zit omdat je af en toe zeg maar op je snuit valt. En helemaal mijn eentje. En elke Fransman die ik tegenkwam daar, die sprak ook geen woord Engels. Ik ben er ook achter gekomen, ze spreken ook echt geen Engels. Dus niet dat ze gewoon geen zin hebben. Dus bij Frans is super goed geworden daar. Dat is wel een takeaway.
Mooi, mooi.
Toen na 5 dagen, toen 4 dagen, toen belde ik mijn vriendin en mijn moeder, facetimede ik. En ik zat in de tent. En toen, ja, hoe gaat het? En toen kwam ik 3 zinnen voordat ik echt in tranen uitbarstte. En toen dacht ik, oh, het gaat echt een stuk minder dan goed dat ik had verwacht. Toen dacht ik, kom ik daar toch eens zeggen, oh, nu ben ik begonnen met verkeerde, met soort van veel te optimistische ideeën over hoe goed dit zou gaan, waar ja, ik juist mensen voor waarschuw op de PCT. Dus, en toen heb ik gelijk, ben ik naar een dorpje, of mijn eerstvolgende stop, toen ben ik 2 dagen lang in een Gide d'Etap gebleven, na 5 dagen wandelen.
Ja.
Dus, en toen kwam ik erachter, oh ja, ja nee. Mensen zijn wel echt heel belangrijk om mee te hebben. Want als je samen nat en doorweekt, dan kun je misschien elkaar nog een beetje uitlachen. Maar ik was helemaal eenzaam, helemaal eentje en helemaal verslagen. En dat was wel echt een heel mooi leermoment. Omdat ik de PCT was ik uitgekomen met wat voor soort mentaliteit heb je nodig. Hoe zorg je fysiek voor jezelf? Hoe regel je het logistiek? Geweldige leringen. Maar het PCT is ook ongelooflijk faciliterend voor elke hiker. Het is echt een enorme luxe route, omdat er een enorme grote cultuur omheen hangt. Mensen, iedereen weet wat het is. Dus iedereen die je tegenkomt is super geïnteresseerd in je. En de mensen die bezig zijn op de PCT, die hebben ook echt zin om te socializen. De wandelpaden zijn geweldig goed aangegeven. Dus vaak hoef je gewoon een dag lang in principe niet je kaart of je mobiel te gebruiken, in theorie. Dan komt het ook wel goed.
Ja.
Dus er zijn heel veel dingen die het je makkelijk maken om die fantastisch mooie trail te lopen. En dat had ik me niet helemaal beseft toen ik klaar was. Totdat ik de Haut-Randonnée Pyrénées ging lopen en daar een beetje van de koude kermis thuis kwam.
Ja.
Koude kermis? Koude douche?
Koude kermis thuis kwam.
Ja. En toen na 5 dagen even moest herevalueren hoe ik dit nou mijn godsnaam ging aanpakken.
En hoe heb je dat daarna opgelost dan?
Nou,
voor jezelf, dus mentaal vooral.
Anderhalve dag lekker eten en even uitrusten doet wonderen. Wat ik heb gedaan is, ik heb besloten dat ik, ik deed wildkamperend, dat ik kwam er toen achter, oké, dus het is wel echt fijn om gewoon een beetje met mensen te kunnen spreken, vooral omdat ik niet omdat ik in mijn eentje ben. Dus ik had toen bedacht dat ik meer gebruik zou gaan maken van berghutten. Misschien niet elke dag, maar om de dag. Dus dat ik dat idee van alleen maar wildkamperen los ging laten. En berghutten zijn ook superleuk. Ja. En dat ik daar gewoon een beetje de mensen kon opzoeken als ik daar behoefte aan had. En het comfort ze hebben van als ik weer 5 dagen in mijn eentje ondergeregend was, dat ik daar ook even droog kon zitten.
Ja, precies.
Die heb ik toen aangepakt en meer met mensen naar huis bellen. En het mooie was toen, had mijn vader ook besloten dat hij het leuk vond om een stukje mee te lopen. Dus 1 week later kwam hij naar Frankrijk. Toen heeft hij 4 dagen met me meegelopen op die etappes.
Ja, en dat is ook wel motiverend natuurlijk.
Ja, klopt.
Ja, enorm. Ja, ja. Dat lijkt me ook.
Dat. En voor de rest nog een paar. Die tocht is ook echt geweldig. En wat dichterbij Nederland.
Ja, maar je ziet dan toch dat inderdaad, wat je zegt, die cultuur in bij de PCT is toch is gewoon compleet anders. Dat hoor je ook heel veel. Dat mis je dan gewoon hier in Europa enorm. Terwijl ik toch nog wel vind, hoor, dat moet ik wel eerlijk zeggen, van ik heb dan een paar dingen in Europa ook wel gelopen. We hebben bijvoorbeeld Westweg hebben we dan gedaan. Dat is dan hier in het Zwarte Woud. Is ook best is een mooie tocht. Ook fysiek, ook een zware tocht. Want je gaat echt de heuvel op en dan gelijk heuvel weer af. En dan weer omhoog en weer naar beneden. Dus best wel een fysiek zware route. Maar ook daar kom je best wel toch nog best wel wat mensen tegen die of het interessant vinden wat je doet. Of je toch willen helpen. Ontbijtjes brengen. Of kom maar bij mij een biertje drinken. Je kan wel bij mij slapen vannacht. Weet je wel dat. Maar het is wel minder, denk ik, dan PCT.
Ja, denk het ook. Ik denk ook dat de Amerikanen überhaupt wat symboliek van zulke tochtlopen een stuk interessanter vinden dan Europeanen misschien. Maar ik denk wel dat in Europa die tochten bestaan. Alleen als je echt op zoek bent naar een soort van de combinatie van die ongelooflijke wildernis en ongerepte natuur en die cultuur, dat wat moeilijker te vinden is in Europa. Want ik denk wel dat je die cultuur hebt, bijvoorbeeld bij tochten zoals Tour de Mont Blanc. De Koenksleden, nou, daar is ook redelijk ongerepte natuur. Ja. Denk Altevia 1 in Europa. Zeg maar de hutten, op huttentochten, daar zit zoveel cultuur in. Alleen als je ervoor kiest om een huttentocht te lopen, dan laat je per definitie een stukje soort van het wildernis stukje opzoeken, omdat je toch elke avond weer een soort van enorme warme sfeer terugkomt. En dat denk de charme van jezelf overleveren aan de elementen ook zit in een plekje voor jezelf zoeken om te overnachten.
Heel klein tentje. Ja, er zit dus zo'n zeiltje tussen mij en deze storm nu.
Exact. Ik hoop dat ik blijf staan. Ik hoop dat ik, als ik nu mijn ogen dicht doe en ze daarna weer open doe, dat het dan 's ochtends is en dat ik lekker geslapen heb.
Ja.
Dus ik denk dat een beetje de wisselwerking is. En dat het wat moeilijker is om echt die wildernistocht te vinden. Trouwens, Oost-Europa heb ik nog niet zo goed ontdekt. Ik vermoed dat het daar...
Oost-Europa, dan bedoel jij Polen...
Polen, Georgië, Slowakije.
Ja, we hebben in Polen hebben wij wel een tocht gelopen. Je hebt ook wel... achteraf hadden we denk ik liever ergens anders gelopen. We hebben toen gewoon... want toen waren we met de camper daar... denk drie maanden of zo waren we met de camper door Polen aan het reizen. En toen hebben we de hoe heet het, de Eagle's Nest Trail hebben we gelopen. Dat is een tocht van een week. En dan kom je langs allemaal kastelen. Dus daardoor die Eagle Nest, zeg maar.
Ja.
Dus je kom je langs allemaal kastelen. Sommige ruïnes en sommige zijn nog... die kan je bezoeken, zeg maar. En op zich een mooie tocht. Hij loopt ook nog wel heel veel door... dat je opeens door een of ander dorp heen komt of zo, weet je wel. En dat vind ik dan de charme al wat minder. Dus volgens mij als je dan wat meer op zoek gaat echt dan naar wildernis, dan zit je wat meer voor Polen, in ieder geval wat meer noord of zuid, zuidoost. Daar heb je een heel... je hebt dan Bisarie, heb je, dat is heel bekend. Ze leveren bisons en zo. Maar goed, daar moet je allemaal permits voor hebben om daar binnen te komen en zo.
Ja.
Als je dan een ander gebied, dan heb je een... Een soort van trail die loopt dan vanaf de grens met Oekraïne. Loopt die zeg maar een beetje over de grens met Tsjechië. Loopt die richting het westen.
Is dat zeg maar Tatra-gebergte?
Daar loopt hij doorheen.
Okay.
Ja, daar loopt hij doorheen. Dus dan heb je een... Je begint helemaal op de hoek van Polen eigenlijk. Echt het uiterste hoekje van Polen, waar je ook echt het idee hebt, waar ook beren nog leven, weet ik wat allemaal. Waar je ook echt het idee hebt van, oké, ik ben nu wel echt wildernis, weet je wel.
Leuk. Ja.
En vanuit daar loopt hij dan helemaal een beetje over die grenzen heen.
Misschien moet hij er ook maar op een lijstje. Als de oorlog in Oekraïne dan...
Daar heb je niet zo last van, want dat is niet... Je zit nog steeds aan de Polenkant natuurlijk, dus je loopt niet door Oekraïne heen. Ja, dus daar heb je verder geen angst, hoef je daarvoor te hebben.
Okay.
Wil jij starten met hiken aankomend jaar? Wil jij ervaren hoe het is om een echte trektocht te gaan lopen? En wil je niet gelijk iets groots lopen in het buitenland? Dan heb ik misschien wel iets heel tofs voor jou. Start Hiking is een tocht die ik organiseer in Nederland op de Veluwe. Dit zijn tochten waarbij je een driedaagse trektocht loopt, dus op de Veluwe. Hierbij leer je van alles over de natuur. Zo zal er een ecoloog bijvoorbeeld meegaan tijdens een van de dagen om op zoek te gaan naar diersporen. Hoe kan je nou herkennen waar een ree heeft gelopen? Hoe kan je herkennen waar een das heeft gelopen? De vorige keer vonden we zelfs sporen van de wolf. Maar ook zal er tijdens een van de dagen een wildpluk-expert aanwezig zijn. Zij gaat je meer vertellen over welke planten je nu eigenlijk kan eten uit de natuur. Ik ben aanwezig om je in het algemeen meer te leren over hiking. Wat moet je nou precies meenemen? Wat stop je in je rugzak? Daarbij leer ik je ook nog navigeren met kaart en kompas en ga jij zelf daarmee aan de slag en lopen over de Veluwe met je eigen kaart en je kompas. Vuur maken met een firesteel is ook een van die dingen die er helemaal bij hoort en die we ook zeker gaan doen tijdens dit weekend. Eén boordevol weekend dus in het voorjaar. Dit jaar wordt deze tocht georganiseerd op 17 tot en met 19 mei. Wil je erbij zijn? Reserveer dan jouw plek via ikwilhiken.nl/reizen. En ik hoop natuurlijk dat jij erbij bent. Lijkt me hartstikke leuk om je daar te ontmoeten. Gaan we nu weer lekker verder luisteren.
Ja, we hadden het net even over dat tentje, over Gear Talk. Is altijd leuk om over te praten.
Oh, ja.
Je Big Tree, kan je daar wat over vertellen? Wat had je mee?
Wat
gebruik je nu?
Wat had ik mee en wat gebruik ik nu?
Ja, ik weet niet. Is het nog steeds hetzelfde? Of ben je...
Deels. Het is altijd wel interessant, want vooral omdat er tussen Amerika en Europa een enorm verschil is in de gear die beschikbaar is. Het is echt moeilijk om sommige dingen te vinden die in Amerika zou willen kopen, die hier beschikbaar zijn.
Steeds beter wordt het.
Steeds beter, ja.
Ja.
En B, ook omdat je in Europa, denk ik dat we meer zwaardere, meer comfortabelere en meer durable, zeg maar, duurzame producten maken die lang meegaan. Maar voor zulke tochten wil je natuurlijk heel graag licht en minimalistisch. Dus dat is best wel lastig als je niet zoveel ervaring mee hebt. Dus mijn Big Three toenertijd was een Osprey Atmos 65 liter. Super comfortabele backpack. Waarmee je echt heel goed grote gewichten kan dragen. En heel veel functionaliteit heeft. Ik had een Big Agnes Copper Spur UL2. Dus Big Agnes is een beetje... Ik denk dat in Europa kun je heel makkelijk de MSR Hubba Hubba krijgen. Die lijkt daar heel erg op. Big Agnes is was toen een tijd ietsje lichter. Tegenwoordig zijn ze best gelijkwaardig.
Ja. Big Agnes is ook echt Amerikaans. Hè?
Ja.
MSR volgens mij ook.
Maar sinds afgelopen jaar kan je het kopen in Bever voor een best hoge prijs.
Big
Agnes, ja. want ik zat toen de tijd nog te kijken daarvoor. Volgens mij had ik mijn Big Agnes had ik toen de tijd in Amerika gekocht.
Ja, maar zeggen.
En ik had de factuur nog, die was volgens mij iets van €350.
Oh joh. Nu betaal je 700 of zo?
Ja, zoiets, 650. En ik heb een... en die heb ik trouwens nieuw gekocht nu. De Big Agnes Corsairs. Die gebruik ik nog steeds. Fantastische tent. En slaapzak heb ik een Nemo Disco 15 Fahrenheit. Nemo is ietsje zwaarder. Alleen wat ik heel fijn vind aan deze slaapzak van Nemo is dat hij... Hij is wat ruimer in zijn footbox. Dus als je, ik slaap graag met mijn benen een beetje uit elkaar als ik op mijn zij lig. Mm-hmm. En in veel slaapzakken heb je die ruimte niet echt. Bij Nemo kan dat heel goed.
Oh, ja.
En je hebt een soort van twee vents die ze vanaf je borst naar je heupen lopen. En het is een vrij warme slaapzak. En als je die openzet, dan wordt soort van de dikte van de slaapzak wat minder. Dus dan kan je hem in ietsje warm weer ook goed gebruiken. Dat is geweldig.
Dat is wel ideaal.
Ja.
Oh ja.
En ik gebruik een Thermarest X-Therm. Dus dat is een Neolight X-Therm. Is best lichte. Niet de lichtste die ze hebben.
Dan die gele is dat?
Nee, is de grijze. En die heeft de hoogste isolatie. Oh, X-Therm.
Oh ja.
Iets van 50 gram volgens mij is hij wat zwaarder. Alleen je kan hem in kouder weer ook makkelijker gebruiken.
Wat is dat nodig dan voor de PCT?
Ik heb al een aantal keer op sneeuw geslapen. En
daar ook tijdens die PCT zo.
Ja, zeker. Dus het is altijd lekker. In een warm weer heb je niet zo last van. Dus die 50. Nee. Ik had ook zoiets van, ik hoef niet nu het allerbeste voor dit te hebben. Want ik wil graag dat ik dit ook daarna nog kan gebruiken.
Ja.
Dus het moet in zoveel mogelijk situaties werkbaar zijn.
Ja.
En het enige wat ik hiervan heb veranderd is, ik gebruik nu een Gossamer Gear rugzak. Mariposa. Die is kleiner, oh ja. Die is 55 liter, maar die is super vet.
Ja.
Omdat die echt tailored is voor thru-hikers. Namelijk, je hebt aan de zijkant een super groot soort van drinkwatervak. Ja. Maar die is bedoeld om je tent in te zetten.
Ja, ja.
En heb je daarboven, en heb je dan aan de andere kant heb je een best wel groot drinkwatervak waar je twee flessen naast elkaar kan neerzetten. Dus daar heb je die maar één aan elke kant. En daarboven heb je dan ook nog een soort van zakje, maar die is dan precies groot genoeg om je kookstelletje in te zetten.
Ah, ja, gewoon
en aan de binnenkant van de rugzak hoef je dan eigenlijk alleen nog maar je slaapzak, je slaapmatje, je eten, je camera,
kleding. Ja, ja.
En dan heb je, dus het is, als je naar kijkt, dan denk je echt van, waarom heeft die gast een soort van schoolrugzak op? Maar daar past alles in om maandenlang mee weg te gaan.
Goud, hè?
Ja, en hij is maar 800 gram.
Ja, dat scheelt ook.
Ja, dus voor mij is dit een hele goede mix tussen
functionaliteit. Die Atmos was wel al, die Atmos was wel al de lichte variant, toch, van Osprey.
Ja, en dat is al, wat is het, 1800 gram, 2 kilo.
Ja, zo zwaar nog wel. Ja, ja tegenwoordig hebben ze wel de lichtere, weet ik. Maar
ja, de Exo's hebben ze. En ze hebben nog een lichte gewicht, maar die schijnt best wel dunne stof te zijn.
Ja, en dan is het dan niet, weet je wel, dan heb je alsnog gewoon beter materiaal.
Dus die Gossamer Gear vind ik heel vet. En als je voor echt licht wil, kan je natuurlijk denken aan dingen zoals Hyperlight of Z-Packs.
Mm-hmm.
Maar daar betaal je ook dan wel wat meer voor. Dus voor Gossamer Gear is voor mij prijskwaliteit en vooral ook gewicht echt een geweldige.
Ja.
Kan ik
luisteraars
aanbevelen.
Ja, en je kan natuurlijk altijd, weet je, ook dat is natuurlijk met dat hele gearstukje. Het is super lachen om over te praten natuurlijk. En je kan er enorm lang over hebben. Maar uiteindelijk gaat het er volgens mij gewoon vooral om dat je, weet je, ook al heb je wat jij zegt, ik heb eerst met dit allemaal gelopen, toen heb je het ook gelopen.
Ja.
Het was niet zo dat je toen het niet kon lopen.
Nee, zeker niet. Nee.
Nee. Alleen is het natuurlijk, en dan kom je gaandeweg achter van, oh ja, dit vind ik ook misschien wel vet, of dat heb ik bij die gezien, dat is misschien past mij meer of zo. Ja. Ik denk altijd, volgens mij kan je het gaandeweg beter op die manier aanschaffen, dan dat je aan het begin allerlei lichte shit koopt, en er dan achter komt van, ja, of ik vind het niet leuk, dat kan. Of dat hele lange tochten maken is niks voor mij, ik doe wel een huttentocht. Nou, dan heb je €2000 aan gear uitgegeven. En dat gebruik je nooit, zeg maar.
Ja.
Ik weet niet hoe jij daarin zit.
Nee, ik denk dat je er helemaal gelijk in hebt. En vooral ook ietsje meer langere termijn kijken dan wat heb ik nu nodig voor dit specifieke stukje. Je hebt het daarna ook nog nodig. Misschien als je daarna kijkt, maak je dan net andere keuzes.
Ja.
En wat denk ik voor mij ook een goed advies was geweest aan het begin. Want ik had wel nagedacht over die soort van die echte lichtgewicht dingen.
Mm-hmm.
Ik vond het dan altijd, dacht ik, dat is net niet comfortabel genoeg. Of er past net niet genoeg in. Oh, ja. En wat iemand mij gewoon had moeten zeggen met druk, is zeggen, Friso, hier heb je die van mij even alleen. Kijk eens wat er gebeurt als je alles probeert erin te passen. Je denkt dat het klein is, maar als het al past, waarvoor heb je dan die andere 20 liter nog nodig?
Ja.
Dus dat kan ik wel iedereen aanraden. Is voor veel lichtgewicht dingen of kleinere dingen, ook je denkt dat je heel veel ruimte nodig hebt, kijk gewoon een keer, als je je spullen naar de winkel meeneemt, past het erin. En zo ja, voel je daar comfortabel
mee.
In plaats van jezelf een aanname te geven met, dit is niet voor mij.
Ja, Ja, want jij zei ook van dat je dat dus wel, je hebt dus ook van tevoren wat met wat mensen gesproken en zo, die dat dan al hadden gedaan, de PCT. Ja. En een beetje, die community bestaat ook in Nederland, zeg maar.
Ja.
En is dat dan ook zou je dat aanraden aan mensen die ooit überhaupt een tocht gaan lopen? Want je hoeft het niet de PCT natuurlijk te lopen, toch?
Ja, zeker. Doe dat. Want ik denk dat een motivatie voor mij om de PCT te lopen, los van dat ik iets moois met mijn tijd wilde doen in dat gap hier, was ook dat ik het best wel lastig vond om dingen zoals huttentocht of wildkamperen in Europa te doen, omdat ik niet precies wist hoe het moest. En ik had eigenlijk niet zoveel zin om één zomer dan één week weg te gaan en dan tot de conclusie te komen, oh ja, er waren heel veel dingen die we anders hadden kunnen doen. En dan de volgende zomers tot praktijk brengen. En dan weer hetzelfde, hetzelfde. Ja. Dus ik denk dat het heel goed helpt om gewoon te leunen op ervaringen van anderen als je niet in staat bent om zoiets van de PCT te doen. Gewoon mensen te praten van, hey, ik wil een huttentocht doen daarheen. Jij hebt al een keer zoiets gedaan. Ik wil wildkamperen daar. Jij hebt ook al een keer zoiets gedaan. Wat heb ik nodig qua spullen? Wat zou je me aanraden? En wat moet ik een beetje verwachten?
Ja.
Qua mindset ook.
Ja.
Praat daar ook vooral over. Van hoe was het voor jou om, weet ik veel, dat huttentochtje daar te doen of dat wildkamperen daar? Wat vond je er lastig aan?
Ja.
En kijk of dat matcht bij je eigen verwachtingen.
Ja, daar kan ik wel inkomen.
Zoals je al zegt, je hebt stiekem toch minder tijd dan je vaak zou willen om zulke soort tochtjes te maken. Dus je wil wel graag er zoveel mogelijk uithalen. Zonder met je camera leidend rond te lopen. Nee. En ik moet elk moment een geweldig moment maken.
Ja. En ik moet dat dan vastleggen. En ik moet dat laten zien aan mensen. Ja, dat is dan toch een beetje een kleine, wat ik al zei. Dus voor mij is dat dan wel een valkuil. Ja, vind ik echt wel vervelend hoor. Weet je, het liefst zou ik gewoon blank dat gaan lopen. Maar toch blijft er altijd, denk je wel, zo van, oh, dit is wel vet, dit is wel, dit, zoiets, dat moet ik laten zien, of weet ik het. Toen ook die Coast to Coast, toen heb ik hem ook, ik deed hem toen ook voor de British, naar die bond, zeg maar.
Ja.
Daar heb ik hem onder andere, heb ik daar ook wat reclame voor gemaakt. En ook een beetje voor de outdoors heb ik nog een artikel erover geschreven, over die tocht. En je gaat dan al zo anders ga je erin. Alleen, ja, ik denk dan, het zou ook gewoon, het had nog meer opgeleverd, denk ik. En dat is voor een volgende keer. Als ik zoiets dan met mijn vader doe. En ondanks dat het gewoon wel heel mooi was, hè, want gedurende die dag ga ik niet de hele tijd dingen opschrijven en doen, weet je wel. Maar aan het eind van de dag, dan doe ik dat dan wel. En dan was het op dat soort momenten soms mooier geweest als ik gewoon eventjes dat niet had hoeven doen en dan gewoon met mijn vader was geweest, zeg maar.
Ja.
Gewoon compleet dat.
Ja, dat snap ik wel.
Ja.
Het is toch fijner om zulke soort tochten helemaal in het moment te leven.
Ja, in het moment te leven.
Andere dingen bezig zijn, ja.
Ondanks dat je het daarna hebt opgeschreven en denkt van, ja, weet je, nu heb ik het ook wel opgeschreven of zo, zoals het was, zeg maar.
Ja.
Maar ja, ik denk niet dat het altijd, dan voor wie doe ik dat dan, uiteindelijk? Voor de volgers?
Maar nou, het is grappig, je zegt, ik ben namelijk gaan schrijven voor de outdoors. Omdat ik de Walkers over de route had gelopen, Tour de Monte Rosa. En toen ben ik daar gewoon voor mezelf over gaan schrijven. Omdat ik op de PCT merkte dat ik het ongelooflijk leuk vond om een soort van niet lief dagboek, vandaag heb ik meegemaakt, artikel te schrijven. Nee. Maar meer over mijn gedachten te schrijven en hoe ik, zeg maar, waar ik die tocht, zeg maar, in mijn hoofd te doorleven.
Ja.
En dat had ik toen een tijd naar de outdoors gestuurd. En dat was leuke content om te maken. Dus je kan hem ook op een andere manier insteken.
Ja. Ja.
Alleen kan ik me voorstellen dat je dan meer blind moet vertrouwen erop dat je wel genoeg ervan maakt.
Ja. En soms moet ik gewoon ook, dat is dan persoonlijk, moet ik ook gewoon bij sommige dingen denken van, ja, weet je, boeien. Ik maak alweer een andere tocht en daar schrijf ik wel wat over.
Ja.
En deze tocht doe ik gewoon even voor mij en voor mezelf. Weet
vakantie
je wel.
Mag ook voor jou.
Vakantie? Ja.
Ja, ook vakantie. Wat is dat?
Dat ken ik helemaal niet.
Ik heb een kind tegenwoordig.
Vakantie bestaat niet meer. Nee. Oh nee, ik heb daar ook echt enorm veel zin in om met haar huttentochten. We willen eigenlijk huttentocht doen deze zomer met de kleine.
Mm-hmm.
In de, weten we nog niet helemaal zeker of het dan in de draagzak wordt of dat het dan in de draagtas wordt, weet je wel. Dat weten we nog niet helemaal. Maar ik denk een draagtas, dat draagt toch net even wat lekkerder volgens mij. Maar nee, dat, zo zie ik dat helemaal niet. Alleen maar weer een nieuw avontuur, toch? Kan je haar alles laten zien en zo. Ja, heel vet.
Ja, en wat het mooie is, dat je bij ons alle twee hoort dat soort van dit, hè, waar deze passie vandaan komt, is dat door onze ouders ons vroeger hebben laten zien. Precies. Dus het is denk ik ook heel vet om een soort van dit ook aan je eigen kind te gunnen.
Ja.
En te hopen dat zij over 30 jaar zo'n podcast zit over jou te vertellen hoe papa vroeger al vanaf klein zijn vader in de rust.
Ja, precies. Hey, we gaan nog eventjes. Ik heb nog twee vragen. En wat ik zei, we stellen altijd van tevoren een paar vragen. En je had daar antwoord op gegeven. En we gaan straks ook nog terug naar even een andere, want dat vond ik wel heel grappig. Maar je had antwoord gegeven, de Sawyer Squeeze, de Knok, mag ik Knok zeggen? Ik heb geen idee hoe ik dat uitspreek altijd.
We hebben het nu nog over Gear, toch? Voor de duidelijkheid.
Dit is Gear, ja, maar dat is eventjes, dit is even cryptisch wordt het, want dan denken mensen, waar heeft deze gast het over? Water Blader en de Adapter Ring.
Ja.
En de vraag was, welk item moet iedere hiker in zijn rugzak hebben, volgens jou?
Dit is inderdaad cryptisch, maar het gaat over waterfiltersystemen.
Kijk.
En dit is het waterfiltersysteem wat ik, het enige waterfiltersysteem wat ik heb gebruikt. Dus misschien ben ik ook hier wel bevoordeeld, omdat ik te weinig vergelijkend waaronderzoek heb gedaan. Maar voor mij is, wat heel fijn werkt, de Sawyer Squeeze. Je hebt twee soorten Sawyers. Opletten, want in de winkel krijg je vaak de mini en die heeft wat lagere flow rate.
Okay.
Maar je kan de Sawyer Squeeze kopen bij andere winkels en die is heel fijn. Die kun je ook goed schoonmaken. En waarom wil je een waterfilter mee? Vaak is bronwater uit de bergen toch best goed. Vaak is het ook inderdaad best goed, maar je weet niet altijd zeker wat er bovenaan de stroom gebeurt. Kijk, als je laag bent, kan je ervan uitgaan dat er uiteindelijk wel een koe ergens bovenin staat te poepen. Dat is niet super fijn, maar soms kan er ook een kadaver in liggen. Het filteren van water kost niet heel veel moeite. Dus als je de kans op het doen en je weet niet zo goed zeker of het water nou wel goed is, doe het. Want als je fout zit, dan heb je echt een groot probleem. En dan lig je met koorts en diarree. En uit alle gaten komen verschillende dingen. En dat is echt heel jammer als je vakantie daardoor laat verpesten. Ja. Je kan het best makkelijk voorkomen. Maar goed, de Sawyer Squeeze is het goede. En jij noemt inderdaad de setup die ik daarvoor heb.
Ja.
Je hebt de Knok CNOC zakken. Die zijn, die kan je heel makkelijk aan de bovenkant openritsen. Dus je hebt niet alleen een soort van waterdrinkgaatje, maar ook een soort van, ja, zoals je een diepvriestas opent, weet je wel.
Ja, ja,
en zo
ja.
kan je heel makkelijk hem in een stroompje houden, waardoor je gewoon, als het gat groter is waar je het in kan doen, dan kan je met een kleiner beekje veel makkelijker hem vullen. Oh, dus dat heeft mijn leven echt heel stuk makkelijker gemaakt. En dan het derde dingetje is de adapter. En dat is een soort een moer, een hele dikke moer, die onderaan je Sawyer draait. En bij veel waterfiltersystemen knijp je gewoon en er komt een straaltje uit.
Ja.
Ik denk dat je dat misschien wel herkent.
Mm-hmm.
Maar doordat je deze moer erop kan draaien, kan je ook daar gewoon een fles aan vast draaien. En dan hoef je niet meer te mikken.
Oh,
dus dan kan je hem gewoon, kan je gewoon je focus op zo hard mogelijk in die zak knijpen die je moet filteren. Zonder dat je je zorgen hoeft te maken over waar het dan uiteindelijk komt.
Ja.
Maar nu denk je, oké, dit klinkt al fijn. Maar wacht, het wordt beter. Want als je gewoon een half uur ergens even pauze zit houden, dan kan je namelijk die fles eraan vastdraaien en die zak gewoon ophangen. Ja. En dan wordt het opeens een gravity systeem.
Oh,
dat het gewoon heel langzaam doorfiltert. Ja. En dan denk je, oké, ik ben al verkocht. Je hoeft niet meer te verkopen, maar wacht, het wordt beter. Want als je dan een fles opdraait met schoon water, waar je normaal gesproken zeg maar het schone water in krijgt.
Ja.
En je draait hem om en je gaat dat schone water heel hard duwen, dan backflush je systeem en dan maak je hem daarmee schoon.
Ah,
dus je krijgt bij die Sawyer-systeem vaak een soort van syringe waar je even zeg maar 20 milliliter doorheen douwt.
Ja.
Maar nu kan je bij wijze van spreken een volle fles kraanwater erop drukken.
Ja.
En die op de grond leggen. En dan gewoon op de fles gaan staan met twee voeten.
Ja.
En dan maak je hem veel makkelijker schoon. Dus het onderhoud wordt beter.
Ah.
Dus de combinatie van deze drie is echt top.
Ja, het klinkt in het. Ja, ik zie ook altijd, zie ik bij die Amerikanen, die hebben dan gewone waterflessen. Die ze volgens mij gewoon in de supermarkt halen.
Ja, smart water bottles vaak.
Ja. Maar zijn dat dan, zijn die BPA-vrij en zo? Of is dat
die
dan,
zijn BPA-vrij volgens mij. En wat vooral is dat dat schroefdraadsysteem wat daarop zit, dat past op alle Sawyer-systemen.
Oh,
dus vaak zie je thru-hikers ook gewoon lopen met, in plaats van zo'n knok zak, gewoon de waterfilter bovenop hun smart water bottle doen. Ja. En dan gewoon uit het waterfilter eigenlijk drinken.
Ah, oh, ja.
Dus dat ziet er ook erg
uit. Ja, geinig.
En
ja,
trouwens
ja.
nog een gratis tip voor een andere, die waar ik net over zat aan te denken. Die zit niet per se in je rugzak, maar op je rugzak. Mm-hmm. Peak Design camera clip. Want ik maak heel graag foto's in de bergen. Dat vind ik een hele fijne manier om naast wandelen ook soort van mijn eigen ervaringen vast te leggen. En ook aan andere mensen beter te laten zien hoe mooi het is. Alleen het probleem is, als hij om je nek hangt, dan kan je niet lekker lopen, want dan bonst hij het hele tegenaan. En als hij in je rugzak zit, dan moet je elke keer bewust stoppen, je rugzak uitpakken om een foto te maken. En met zo'n clip zit hij op je strap. En dan kan je hem heel makkelijk loshalen en even snel foto's schieten.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat je gewoon veel meer makkelijk foto's maakt. Dat is een goede investering.
Ja, goeie. Inderdaad. Ik heb deze gegeven aan een vriend van mij die fotograaf is.
Serieus?
Een beetje starten met hiken. Dat
is een duur cadeau om te geven.
Ik dacht, dit is een leuk cadeau, dacht ik. Dat is, we hebben het ook altijd, of ik stel ook altijd de vraag van het meest belachelijke item. En de box
dat ik weet
of
ook,
doom.
Ja, precies. Ja.
De box of doom. Ik moest er wel om lachen.
Ja, zoals ik al zei, ik hou van foto's maken. En ik had toen ik mocht de camera van mijn vader meenemen. Super, super fijn. En ik voelde me heel bezwaard. Want dat was best een mooie camera. En ik dacht, ik ga een thru-hike maken van 5 maanden. Hoe kan ik dit ding in godsnaam heel houden? Dus ik heb toen een Pelly case of een Pelican case gekocht. Dat is een soort van zo'n doos die je vaak licht- en geluidstechnici mee ziet rondslepen, waar ze dan apparatuur in hebben.
Zo'n zwarte.
En die kan je heel klein kopen. En daar had ik mijn camera in. En daar had ik mijn paspoort in, en mijn e-reader en mijn elektronica. Want die is shockproof, maar ook waterdicht. Dus ik dacht, als ik een keer bij een wateroversteek in het water val, dan is niet die camera in één keer helemaal stuk. Alleen op een tocht waarbij iedereen gefocust is op elk klein grammetje ervan afhalen, kwam ik, die ene gekke Europeaan met zijn toch al grote Osprey Atmos tas aanzetten. En wat haalde die daaruit? Een doos die er ongelooflijk zwaar uitziet. Die, ja, laten we zeggen 500 gram is. Maar er ongelooflijk zwaar uitziet. En iedereen zat mij elke keer gek haken. Wat is dat? En toen werd de hype eromheen dat het mijn box of doom was. Waarom heb je dat ding in godsnaam mee? Ja, als er wat gebeurt, dan zit ik er. Wat heeft hij erin dat zo belangrijk is dat je dat ding meesleept voor 4200 kilometer? Ja.
En dat is dan de camera van je pa. Ja, dan zeg je, nou, dat is heel belangrijk.
En als je dan hebt over goede beslissingen voor de lange termijn. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar heb ik wildwaterkajak cursus gedaan van een week. Mm-hmm. En toen kon ik mijn camera meenemen in het wildwater, waar ik continu ook omsloeg. Omdat ik gewoon mijn camera daarin hield. Aan boord van de kajak waar ik in zat.
In de box of doom.
In de box of doom. Mm-hmm. En dan kon ik af en toe midden in de wildwaterversnelling snel aan de kant op. En dan kon ik hem daar uitpakken.
Ja,
drijfnat.
En
dan foto's maken van iedereen die voorbij kwam.
Ja, vet. Dus uiteindelijk is het een goede
investering. Stand by it. Ja, maar ik moet wel zeggen, toen ik de HRP liep, toen heb ik hem niet meegenomen.
Nee, tijdens je hikes is het niet meer meegegaan.
Nee, niet daarna niet meer. Nee,
grappig. Ja. Hey, en de podcast is een beetje bijna ten einde. Ik vraag altijd dat is straks de laatste vraag is. Wat zou je nou een beginnend hiker willen meegeven? Maar voor we dat gaan doen, wil ik toch nog eventjes weten van, hey, je hebt mij weer een hele lijst gestuurd met dingen waarvan je zegt, ja, die staan op het programma. Je zegt, deze moet ik misschien ook nog toevoegen. En, oh ja, daar in Polen, dat klinkt ook wel vet.
Ja.
Maar je had het ook nog over kajakken ben je mee begonnen. En dan had je het over de Inner Passage.
Inner Passage.
Waar is dat dan?
Dat is de route die vanaf Vancouver naar Alaska loopt, langs de kust.
Oh, ziek.
Dus het is over zee, maar de kust daar is zeg maar bezaaid met kleine eilandjes. Dus er zijn maar betrekkelijk weinig stukken op die route waarbij je echt aan beide kanten open zee hebt. Of aan één kant kust en aan de linkerkant open zee. Dus vaak ben je ingesloten door 2 eilanden.
Ja. Yeah.
Maar ik zat, als je, zeg maar, dit is wel een, want er staat ook op die lijst dat de Great Himalayan Trail en de Continental Divide Trail,
ja,
die
ja,
misschien
ja,
zou willen lopen. En deze Inner Passage kajakroute, die heb ik er ook op staan. Maar van alle is dit wel de meest, zeg maar, waar ik me afvraag, is dit wel een goed idee? Kan ik dit wel?
Ja.
Ik kan sowieso niet in mijn eentje. Er zijn niet heel veel mensen die het doen, dus al die vragen nog. Maar als ik eraan nadenk.
Hoe lang is het dan?
Ja, dat zal ook iets van 2-3 maanden zijn.
Oh, echt zo'n lange tocht ook wel, ja.
Ja, en ook met minder, zeg maar, je stopt zijn iets van 10 dagen tussen elke stop. Dus je hebt heel veel mee in die kajaks.
Ja.
En alleen als ik nadenk vanuit het perspectief van, met wat voor soort verhalen, ervaringen kan ik vertellen als ik terugkom en ik zit de volgende keer in deze podcast. En denk, ja, wel, walvissen links en rechts en beren en een storm op zee. En elke avond op het strand slapen en daar doorweekt of niet. Een kampvuurtje maken en daar je kleren aan drogen. Denk, oh, ja, als het zou lukken, zou het wel heel vet zijn.
Ja. Ja, ik heb toen ik heb een boek gelezen van een guy die deed van die kanotochten. En die deed ook in Papua had die kanotocht gedaan. En ik weet even niet meer hoe hij heet. Nederlander.
Oh, serieus?
Ja.
Oh, dan moet je doorsturen.
Ja, ik zal het even opzoeken. Ik weet even niet meer zo uit mijn hoofd. De man, nou nog iets. Maar die heeft volgens mij, of hij heeft ook die gedaan, maar die maakt ook zieke kanotochten. Dat je ook echt dacht, holy moly.
Ja.
Dat is echt, klinkt super vet. Toen dacht ik ook, ja, dit is vet, weet je wel, dit wil ik doen.
Ja.
En toen dacht ik wel van, ja, dit kan ik niet. Maar dat
nee,
idee.
Dat is het lastige. Ja, maar dat kijk, lastig, dat is het mooie. Uiteindelijk gaat het gewoon, voor mij zit de lol er heel erg in uitdaging zoeken met andere mensen.
Ja.
In een super mooi gedeelte van de wereld. Waar ik het gevoel heb dat ik echt op mijn eigen benen moet staan en niet elke dag kan rekenen op warm welkomst en dak boven mijn hoofd.
Ja, maar goed, ik kan me ook voorstellen dat je dan na 10 dagen, of misschien op de helft van die 10 dagen, denkt, mensen, zit ik nu pas op de helft, ben ik hier helemaal. Alleen wilde je hem niet doen, hè, zei je, dan moet je echt samen met
iemand doen. Stel je eens voor, je kan je niet redden terwijl je omslaat.
Nee.
Dan heb je een groot probleem.
Ja, dat is wel...
Ja, dat klopt, maar deze twijfel, deze angst, dat is bij elke tocht een nieuwe ervaring waar je aan begint een mogelijkheid.
Ja, alleen...
En bij deze natuurlijk... is wel een stuk groter, dat geef ik gelijk toe. Maar als we het hebben over advies aan nieuwe hikers, vooral bij zulke soort dingen, is als je hieraan begint, dan is er een goede kans dat je waarschijnlijk... zulke soort twijfels zal hebben over, ja, ga ik het wel leuk vinden? Kan ik dit wel?
Ja.
Ja, goed om over na te denken, maar ook goed om te beseffen dat het realistisch is. Trouwens, als je dit niet hebt, dan zou ik het advies omdraaien. Probeer er eens over na te denken wat er zou gebeuren in het geval dat je het niet zou kunnen of het niet zo leuk vindt.
Ja. Is dat dan ook gelijk je tip? De tip voor een beginnend hiker, of zeg je, ik heb nog een andere...
Tenzij ik een andere heb opgeschreven, die mag je
eruit. Nee. Ik heb volgens mij deze vraag helemaal niet. Deze moet jij nu zelf zo uit je hoofd.
Nou, ten eerste tip gewoon, geniet er enorm van. Probeer het eens. Ga deze nieuwe uitdaging aan. Maar ik denk wel dat dit inderdaad mijn tip is. Denk goed na waar je aan begint. Luister naar je gevoel. Als het heel erg, zeg maar, sceptisch is... dat is prima, dat hoort erbij, dat mag. Als het super optimistisch positief is...
stel het een beetje bij.
Kijk even wat er gebeurt als je ietsje sceptischer bent. Want in het geval dat zou gebeuren... dat je bijvoorbeeld geblesseerd raakt of iets dergelijks... dan is de mentale klap des te groter. Dus ik denk dat het fijn is om... dat het heel goed is dat je er zo positief aan begint.
Ja.
Maar ook om je voor te bereiden op minder positieve scenario's. Mentaal. Ja. Want als ze dan voorkomen... dan weet je waarschijnlijk beter wat je moet doen. In plaats van dat je in diepe depressiviteit raakt over... dat het niet gaat zoals je had gehoopt.
Ja, precies. En misschien eens even nog een paar afleveringen terugluisteren... van deze podcast ook. Dat is ook een goed idee. Ik heb met veel gesproken die allemaal tips geven en doen.
Ja.
Ja, ja.
Komen dingen herkenbaar voor jou?
Ja. Veel die zeggen inderdaad het stukje... je moet het wel gaan doen, zeg maar. Je moet het ook gewoon doen. Klein beginnen is een tip die hoor ik vaker. En daar ben ik zelf ook wel van. Ga niet gelijk... jij hebt dat wel gedaan. Het ligt ook helemaal aan de persoon, hè? Jij hebt het wel gedaan. Een van jouw eerste trektochten is gewoon de PCT geweest.
Mijn allereerste is de PCT. Mijn allereerste zelfstandige is de PCT geweest, ja.
Dus maar er zijn natuurlijk een hoop mensen die het echt dan met spanning zitten. Ja, dan zou ik zeggen, kijk eens eerst of je een... Dutch Mountain Trail kan lopen in Nederland. Gewoon voor het idee.
Ja.
En breidt het vanuit daar uit. Ja,
ja, zeker. Ja.
Tof. Nou, hey, thanks. Thanks voor je tijd, man.
Ja, graag gedaan.
Ik hoop dat je het superleuk om erbij te zijn. Ik hoop dat je het leuk vond.
Ja.
Een beetje lullen over hiken is nooit verkeerd, hè?
Ja, dat kan altijd. Precies. En, luisteraars weten mij te vinden als ze nog privé tips nodig hebben over de piste hier van.
Waar weten ze jou te vinden, dan?
Op mijn Instagram misschien. Als je nog leuke foto's wil kijken, ook, dan kan het toevallig ook daar. En, stuur een berichtje en dan komen we in contact.
Wat is jouw Instagram-account?
Het is @Friso van Wassenaar.
Okay.
Oh, zie hem in de show notes staan.
Ja, oh, dat zeker. Dat zeker, die staat erin. Nou, thanks. En ik ga hem nog even afsluiten met een kleine outro. Yo.
Zoals je merkt hadden we nog veel langer kunnen praten over hiking en alles wat daarmee te maken heeft. Daarom hebben Friso en ik afgesproken dat er zeker nog een keer een opname gaat volgen. De volgende keer duiken we nog verder in zijn tochten en vertelt hij per tocht wat hij heeft beleefd. En geeft hij nog veel meer insiders over deze tochten. Dus mocht je dat leuk vinden, blijf vooral de podcast luisteren. Weet je wat ik leuk vind? Als jij je abonneert op deze podcast. Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk outdoor-fanatiekelingen bereiken. En jij kan mij daarbij helpen door simpelweg gratis te abonneren op deze podcast. Wil jij een vermelding in deze podcast? Met jouw merk bijvoorbeeld? Stuur me dan een DM via Instagram of mail naar rick@ikwilhike.nl. Als je een mention wil in een van mijn podcastafleveringen of misschien wel meer. Bedankt voor het luisteren weer en tot de volgende podcast.